Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik me vandaag. Geproefd van het...
Toen Erik ten Hag voor het weekend gevraagd werd naar Ajax Utrecht en de sneeuw die eraan zat te komen, toen antwoordde hij heel gevat: maar wij hebben een dak. Nou, dat hebben we gezien. Het dak bestaat inderdaad, maar Ajax Utrecht ging toch niet door. Want mensen moeten ook nog naar de arena toe kunnen komen. En daar zat hem het probleem. Geen Ajax Utrecht dus dit weekend. Een afgelasting. En ik dacht dat het nou wel eens leuk was om deze aflevering van Brani, de podcast van het Parool en Ajax Showtime, te beginnen met wat herinneringen aan Ajax en sneeuw. Twee gasten zitten hier aan tafel. Die hebben het met gevaar voor eigen leven door de poolstorm van Amsterdam hier naartoe de studio weten te bereiken. Links van mij zit Vin Dekker van Ajax Showtime. Welkom, Vin.
Dankjewel.
En rechts zit Josien Wolthuizen van het Parool.
Hi.
Welkom, yes. Josien. Jullie hebben het gered, jongens. Jullie zijn er. Wat is jouw mooiste sneeuwherinnering bij Ajax, Vin?
Oeh, jezus. Pardon. nee, het eerste dat in me opkomt, en moet ik even hulp van jullie inschakelen, want er is 2 of 3 jaar geleden een wedstrijd geweest die is uitgesteld. Feyenoord of PSV was het thuis. En ik zat toen wel op tijd in de arena, maar een hoop vrienden van mij die waren nog onderweg of waren al gestrand en teruggekeerd. Die wedstrijd is uiteindelijk wel doorgegaan, geloof ik.
Ja, 2017.
2017, toch?
Dat zou heel goed kunnen.
Ja.
Dat is het eerste dat in mij opkomt.
Toen ging het mij ook door.
Ja, en gewonnen. Dus wat dat betreft een prima herinnering. Maar dat is het eerste wat bij mij in me opkomt.
Ja, dat was dan weer zo'n geval waarin het wel doorging, maar iedereen eigenlijk vond dat het niet had moeten doorgaan, omdat mensen heel moeilijk naar het stadion konden komen.
Ja.
Dit weekend was het eigenlijk andersom. Niet doorgegaan. Maar iedereen zat een beetje van, waarom niet? We hebben toch een dak. En ze kunnen toch de avond van tevoren in een hotel gaan zitten naast de arena. En er werd wel erg makkelijk over gedaan deze keer. Hey, Josien, wat heb jij voor herinneringen aan Ajax en sneeuw?
Ja, diezelfde wedstrijd eigenlijk. 10 december 2017, Ajax-PSV. Toen we 3-0 wonnen trouwens, geloof ik. Dat het echt de hele dag onzeker was of je naar de arena moest of niet. Want volgens mij was de wedstrijd laat.
Ja.
Of een 2:30 wedstrijd.
Nee, nou, het volgens was mij geval... kwart voor 5. Oh, en uiteindelijk werd het 5 uur of 5:30 dat hij uiteindelijk is begonnen.
Ja, en ik ga eigenlijk normaal altijd of met de trein of met vanaf mij de poortstation of met de fiets naar de arena. En toen moest ik dus met de tram, omdat de treinen al niet meer echt reden. Nou, en toen die trams die kwamen niet. En nou ja, ik ben er uiteindelijk wel gekomen, gelukkig. Maar het was een. Want uiteindelijk is volgens mij toen Utrecht Feyenoord afgelast, terwijl er al supporters in het stadion zaten.
Ja, ja.
Ja, en volgens mij heeft de KNVB wel lering getrokken uit die dag. Want er was echt veel kritiek toen. Vooral natuurlijk op het feit dat er heel veel supporters eigenlijk die spekgladde wegen toch op waren gegaan.
Ja.
Want ja, als je eenmaal een kaartje hebt voor Ajax-PSV, dan is er ook maar één doel voor ogen. En dat is om in de arena te geraken. Maar ja, dat het nu werd afgelast. Ja, buiten de selectie zijn er natuurlijk nog heel veel meer mensen die bij zo'n wedstrijd aanwezig moeten zijn. Van technische staf tot mensen van de arena. En ik denk dat het heel goed is dat ze dat dan cancelen. Ik begreep alleen niet, misschien dat jullie dat weten, waarom het niet gewoon naar zaterdag was verplaatst. Ik bedoel, Ajax had door de week niet gespeeld.
Ja.
Utrecht ook niet. Weten jullie dat?
Nee, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat wat ik heel gek vond, is dat we in de Eredivisie nou eindelijk de boel synchroon hebben lopen. Dat iedereen evenveel wedstrijden heeft. En dan gaat de KNVB eerst heel veel moeite doen om de zaterdagwedstrijden wel door te laten gaan. Die werden allemaal vervroegd. En vervolgens zondag in zijn geheel eruit gegooid, waardoor de boel nu weer scheef loopt voor onbepaalde tijd. Dat vind ik een merkwaardige beslissing.
Ja, maar dat begrijp ik dus. Daar begrijp ik dus ook echt helemaal niets van. En ik denk dat iedere club, zeker omdat er dus midweeks niet is gespeeld, er echt voor had getekend om een dag eerder te spelen. Ja. Om die competitie maar synchroon te laten verlopen. Want ik bedoel, Erik ten Hag heeft natuurlijk altijd die planning naar zo'n wedstrijd heel erg straight op orde. Maar ik denk dat zelfs hij, gewoon met het oog op de ranglijst en ook met het oog op de drukke planning die nog komen gaat, dat hij dat echt wel had gewild. Denken jullie niet?
Ja, ik denk zeker.
Ja, denk ik wel. Denk ik wel. We doen even een greep in de oude doos. Ik heb een paar dingen even opgezocht. Als ik uit mijn eigen herinneringen ga tappen, dan herinner ik me heel goed een uitwedstrijd tegen VVV uit 1987, waar Ajax in de sneeuw verloor. En die herinner ik me heel goed, omdat het de eerste keer was dat ik op televisie volgens mij bewust een oranje bal zag. Een wedstrijd met oranje bal, die hebben altijd iets.
Was er toen al kleurentelevisie, Menno?
Ja, toen was er kleurentelevisie, zelfs bij ons thuis. En dat wil wat zeggen. Dat betekent dat ze er al even waren waarschijnlijk. Dat is de eerste herinnering die ik aan Ajax en sneeuw heb. Verder was er een legendarisch geval uit mijn fanatieke supportersdagen. Ik heb het opgezocht. Het was 28 januari 2004. Toen werd Heerenveen Ajax afgelast pal voor de aftrap vanwege sneeuwstorm. En toen zaten we allemaal al in het uitvak en konden we dus onverrichte zaken terug. Een maand later, op 25 februari, gingen we opnieuw. Toen was het nog steeds winters, maar niet meer sneeuwend. En gingen we met 4-1 eraf.
Wow.
Dat was een hele bewogen editie van Heerenveen Ajax in tweeën, zeg maar. En een paar jaar later had je natuurlijk die beroemde editie waar in de sneeuw gespeeld werd. Heel winters weer. En toen scoorde Klaas-Jan Huntelaar een van de 4 doelpunten van Heerenveen. Terwijl die kort daarna naar Ajax ging.
Ja.
Dat was ook een beroemde editie. De laatste keer dat er iets werd afgelast van Ajax vanwege sneeuw was op 6 maart 2005. Weet jullie nog welke wedstrijd het was?
Poeh.
Ik heb echt geen idee.
Nee, moet
de klassieker?
Ook,
nee, dat naar toe kwam die sneeuw naar beneden.
Dat was 2013.
Oh.
Dat er tijdens de klassieker sneeuw naar beneden kwam donderen vanaf het dak tijdens de wedstrijd. In één keer plof op het veld. In 2005 werd het wel afgelast van tevoren. Dat was Ajax AZ.
Oh, ja.
En om even te illustreren hoe lang dat geleden is. Ronald Koeman was net opgestapt als trainer. Ruud Krol was ad interim. En die wedstrijd werd dus afgelast. Rinus Michels was net overleden, waardoor de minuut stilte voor Rinus Michels niet kon doorgaan. En dat werd uiteindelijk 2 weken later thuis tegen PSV, waar de nieuwe hoofdtrainer Danny Blind debuteerde op de bank van Ajax. Er een minuut stilte voor Rinus Michels was alsnog en Ajax met 0-4 eraf ging. Dus
ik,
nou ja, als het om winters weer gaat.
Ik was 13. Finn en jij?
In 2005 hebben we het over.
Dan 2005.
Ja, dan was ik 9.
Oh,
ja.
Jullie zijn ook echt wat een guppies.
En vorig jaar is Utrecht Ajax in de Eredivisie nog afgelast door Storm. Iets met een C, geloof ik. Cynthia, wat zal het zijn geweest?
Vorig
jaar is een van de laatste wedstrijden die eigenlijk nog gespeeld zou worden, is toen afgelast.
Ja,
en dat was ook tegen Utrecht.
Dat was geen sneeuw, dat was wel storm.
Ja.
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 Ja. Ja, nee, mooie verhalen uit de oude dozen. Men ook hang echt aan je lippen, maar ik heb er zelf weinig actieve herinneringen. Ja, ik was 13
jong,
op zich.
Jong.
Kon ik al wel praten en ook tv kijken, maar dit soort dingen heb ik niet echt, ben ik nu niet heel bewust van geweest.
Het is in ieder geval zo dat als er sneeuw in het spel is en Ajax moet toch in het veld komen, dan lijkt het wel alsof het altijd misgaat.
Ja.
Alsof er altijd een dikke nederlaag komt. Dus dan is het de mythe van de mooi weervoetballer doet daar weer op geld. Jongens, we moeten het ook over andere dingen hebben. Serieuze zaken, ernstige zaken.
Is er nog wat gebeurd, ja, bij Ajax?
We zaten hier vorige week te juichen omdat de januari maand voor Ajax zo wonderwel goed was verlopen. En februari was nog niet begonnen. En toen hadden wij ineens een opeenvolging van bizarre nieuwsfeiten en eigenlijk bizarre kleine drama's bij Ajax. En daar moeten we het toch over hebben. Dus we gaan ze even chronologisch langs. Op 3 februari verliet Brian Brobbey Ajax. Op 4 februari bleek dat Haller niet op de spelerslijst voor de Europa League stond. Op 5 februari kwam het nieuws van Onana, doping en de schorsing. En op 6 februari stond er vervolgens een mooi stuk in het Parool over de kwestie Quincy Promes, want dat is ook nog steeds niet afgerond en voltooid. Daar gaan we eens even langslopen. En nu is het zo, omdat er ooit een schandaal geweest is dat Watergate heette, noemen mensen nu altijd, als er een kwestie is, gaan ze dat woord gate gebruiken. Dat slaat helemaal nergens op. Ik vind het vreselijk irritant en daarom doen wij het natuurlijk ook. Dus laten we eens even beginnen met Brobbey Gate, Finn.
Ja, toch, je zag het misschien wel een beetje aankomen. Ik denk zelf, maar dat is meer een theorie dan dat het op iets gebaseerd is, dat het toch te maken heeft met Haller. wat wij hoorden bij Ajax Showtime is dat het wel echt dichtbij was. En dat hij echt ook wel heel erg dacht aan een verlengen bij Ajax.
Hij zei het komt wel goed.
Hij zei het komt wel goed. Nu hebben meerdere spelers dat gezegd en logo's gekust enzovoort. En dat was niet altijd... leidde dat tot een contractverlenging. Dus dat moet je soms met een korreltje zout nemen. Goed, we gaan van het beste uit. Hij wilde blijven. En vervolgens kwam Haller. En dat zal misschien het laatste setje richting de uitgang zijn geweest. Maar nogmaals, ik weet dat niet zeker.
Ja.
Maar het is ongelooflijk zonde. Dat staat buiten kijf, voor mij in ieder geval.
Heel zonde.
Ja.
Julian Rijkhoff uit de jeugd, die vertrok in ongeveer diezelfde dag ook naar Dortmund.
Ja.
Brobby kondigde natuurlijk slechts aan dat hij aan het eind van het seizoen gaat vertrekken. Die is nog niet meteen weg.
Ja.
Maar de spitsen, jonge spitsen blijven bij Ajax de deur uitlopen. Nu is het natuurlijk met Brian Brobby zo dat hij als zaakwaarnemer Mino Raiola heeft. En dan beginnen Ajaxiden meestal te schuimbekken al. Hè? Josien, wat is de rol van die man geweest, denk jij?
Nou ja, de rol van die man is precies wat zijn titel ook behelst. Zaakwaarnemer. En dan niet van Ajax en ook zeker niet van de supporters. Maar van Brian Brobby. Kijk, ik ken de overwegingen van Brian Brobby niet. Als jij zegt dat dat ook met Haller te maken heeft. Ja, het heeft hoe dan ook met zijn perspectief bij Ajax te maken. Dat, ja. Dat lijkt me duidelijk. Ja, en Mino Raiola is er voor Brobby. En als Brobby dit niet wil en als Raiola hem misschien anders heeft geadviseerd... Ja, ik soms heb ik het ook wel. Ik denk Raiola en het is een rat en dit. Maar ja, hij is zaakwaarnemer. Hij is er voor die spelers. En clubliefde.
Dus jij vindt eigenlijk, als we boos willen zijn, moeten we boos op Brobby zijn en niet op Raiola.
Ja, maar moeten we boos zijn eigenlijk? Dat vraag ik me echt af.
Dat is een goede vraag. Ja. Moeten we boos zijn?
Ja, dat weet ik niet. Want ja, tuurlijk is het een teleurstelling misschien, ook voor mij als Ajax-supporter. Want ik was heel nieuwsgierig naar Brian Brobby, misschien ook als basisspeler. Of in ieder geval hè, als hij wat meer tijd zou krijgen. Maar het hoort er ook gewoon bij. En het valt of staat dus, hè, even afgaande op wat Finnet zegt, met het aantrekken van een Haller. Wat heel logisch is voor een club als Ajax, want Europa, et cetera, et cetera. Brobby kan niet verwachten dat hij daar al staat. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat hij dan denkt, nou, dan is mijn perspectief niet wat ik ervan had verwacht. Dus dan ga ik het ergens anders mijn heil zoeken. Ja, dus gaat er dan wat fout? Ik weet het niet eigenlijk.
In elk geval lijkt het inherent te zijn aan het feit dat de meeste dure, prestigieuze aankopen van Ajax, dat zijn meestal aanvallers.
Ja.
En dus zijn het juist de spitsen die al snel geen perspectief meer zien. Dat is toch een probleem.
Ja, ik heb voor Ajax Showtime heb ik toevallig afgelopen week heb ik een stuk geschreven over de buitenspelers. Want Idrissi is natuurlijk ook gekomen.
Ja.
En dat is de zoveelste jongen die op de flank is aangetrokken door Ajax voor echt veel miljoenen. Neres en Anthony, Promes, Idrissi dus nu ook. En dat is omdat er gewoon vanuit Jong Ajax de afgelopen jaren niks is doorgestroomd op die plek. Dus in die zin heeft Ajax ook gelijk dat ze er zoveel in investeren. Want Kluivert is die laatste, die is doorgebroken. En dat was begin 2017 dat die jongen aankwam van Jong Ajax. Nu heb ik wel de kanttekening er ook bij gezet dat Noah Lang misschien een hele leuke was geweest op de flanken om erbij te hebben als derde, vierde keuze. Maar ja, dat verhaal kennen we inmiddels ook al. Die komt niet meer terug. Dat is helaas. Maar goed, ja, Ajax heeft goed recht om Haller aan te trekken. En dat Brobby daar dan van denkt, joh, dan is mijn plek, dan sta ik nog verder in de pickorde. Dan is het ook zijn goed recht om te kiezen voor iets anders.
Ja. Ja.
Het is ook denk ik de positie waar het meeste rendement wordt verwacht van een speler. Het is niet een plek waar je even lekker kan gaan oefenen en een beetje zo
ja,
je
in
weg kan gaan
de plek
vinden.
Waar er moet de afrekening het hardst is ja, als het niet
er moeten
niet
gewoon
voldoende
goals worden gemaakt en per direct en in iedere wedstrijd. Dus ja, het is van Ajax heel erg begrijpelijk dat ze Haller aantrekken. Maar ik snap ook dat Brobby teleurgesteld is. En dan, kijk, hij is ook 19 hè. En ik vond toch Ten Hag zei best wel iets moois, vond ik. En dat zette me ook echt wel aan het denken. Ook iets wat we misschien ook buiten het voetbal ons af en toe wat meer moeten realiseren. Talent is van jou. Dat is niet van de club. En ook niet van de fans. En ook niet van de zaakwaarnemer. Het is van jou. En je mag daarmee doen wat je wil. En ja, wij ook als supporters menen wel eens dat wij dan het recht hebben op zo'n talent. En het recht hebben op dat hij moet in Ajax. Maar ja, nee, we mogen er gebruik van maken. En dan krijgt hij ook goed voor betaald. Maar ja, het is van hem. En
wat een mooie filosofische gedachte.
Ja, Ten Hag zei het. En het zette me echt wel aan het denken. Ook gewoon voor alle andere jonge mensen die zich helemaal de pleuris in werken voor een baas. En die overwerkt raken. Ja, je talent is van jou. En, daar,
en natuurlijk is het ook zo dat dit erbij hoort als je een plek hebt in die voedselketen van het betaalde voetbal. Andere clubs balen wel eens omdat Ajax bij hun een spits weg komt halen. En de internationale top doet dat dan op hun beurt weer bij Ajax. En dan kan dat een Borussia Dortmund zijn die Rijkhoff weghaalt. Het is wat het is en het hoort erbij.
Ja.
Dat was 3 februari. Het werd 4 februari. Toen was er het verhaal over Haller. Die niet op de speellijst voor de Europa League wedstrijden staat. En dus in elk geval het tweeluik tegen Lille gaat missen. En wat daar eventueel nog nakomt. Een dikke blunder, daar is iedereen het wel over eens. Vandaag gaat hij een interview in de Telegraaf, Finn. Heb je dat gelezen?
Ik heb het gelezen, ja. De teleurstelling zal er bij hem ook van afdrijpen. Ik vind het wel klasse dat hij dan ook zegt van ja, ik heb medelijden met de beste man die deze fout heeft gemaakt.
Of vrouw.
Of vrouw, dat zou natuurlijk ook kunnen. maar ja, het blijft zo stom dat je een spits haalt voor 22 miljoen euro... en vervolgens niet inschrijft voor de Europa League. Want laten we wel wezen, we hebben Haller gehaald voor Europa... en niet voor de Eredivisie.
Dat lijkt me helder. Ja. Hij was deze transferwindow de op één na duurste transfer ter wereld. En dat je dan juist achter die naam vergeet een vinkje te zetten... het is eigenlijk bijna niet te bevatten...
Ik vond die column van Sjoerd Mossou vond ik ook wel leuk. Dat het dus bij Ajax toch ook nog fout kan gaan. En dat de bitterballen verprutst worden. Of de koffie, waar had hij het over? Ik vond die wel geinig om te lezen.
Het geeft iets heel menselijks. Ja. Laten we dat op die manier zeggen. Wat gaan we nou doen tegen Lille, Josien? De Tadic variant van stal halen? Of?
Ja, dat lijkt mij wel, ja. Ja. Ja, ik weet niet hoe Traoré er eigenlijk voor staat in zijn herstel. Maar Tadic in de punt, dat lijkt mij wel Europees gezien meest voor de hand liggend dan ja. Wel met Traoré achter de hand. Maar...
Hoe ernstig is het eigenlijk dat we Haller niet hebben tegen Lille?
Ernstig. Ja, verschrikkelijk toch? Ik bedoel, hij heeft kopkracht. Hij is gewoon een echte spits.
Ik probeer het heel neutraal te vragen. Je merkt het, hè?
Ja, hier moeten we denk ik wel boos over zijn. Ja, zelfs hier kunnen we bijna niet eens boos over zijn, omdat het zo knullig is. Maar het is, ja, tuurlijk, dat is echt verschrikkelijk. Ik denk ook dat Haller echt zo'n speler is die zou floreren op een Europees podium. Zou, want we weten het niet of het ooit zou gebeuren. Ja, ja, volgend seizoen hopelijk.
Maar... Was hij Sven Botman tegengekomen?
Ja, Sven Botman, ja.
En wat had het leuk kunnen zijn? Nou ja, goed. Dat is dan Het is wat het is. Hoofdstuk 2. Het werd 5 februari. En daar hebben we dan misschien de vreemdste affaire van het hele stel. Denk ik eigenlijk, toch?
Sowieso.
Het plotselinge nieuws dat Onana voor 12 maanden geschorst is... vanwege het verbruik van het verboden middel furosemide. Ik heb het opgeschreven, want dat blijft niet plakken in mijn hoofd... op de een of andere manier. Even voor wie dat allemaal gemist heeft. Het is bijna niet voor te stellen dat het zo is. Hij beweert dat hij een pilletje heeft genomen. Hij wilde een aspirientje nemen, maar er lag een stripje pillen dat van zijn vrouw was en er vrijwel hetzelfde uitzag als een stripje aspirine. Ja. En toen heeft hij daar een pilletje van genomen en dat bleek dus een pilletje te zijn waar dat middel furosemide in zat. Mm. En dat is verboden. Geloven wij dat verhaal, Finn Dekker, van Ajax Showtime?
Van Onana? Hij zich vergist heeft?
Ja. Van de Sar gelooft hem heilig.
Ik ben zelf een beetje door een aantal fases heen gegaan. Eerst had ik heel erg van, ja, kom op, UEFA, 12 maanden. Daarna dacht ik, die arme Onana, die heeft ook maar een fout gemaakt. En ik zit nu toch wel in de laatste fase, in de accepterende fase, dat ik toch een beetje zoiets heb van, ja, maar je bent ook een professional. Je krijgt miljoenen betaald. Je moet gewoon weten wat je in je lichaam stopt. En ik snap best wel dat de UEFA op dit vlak gewoon een streep trekt van joh, ja, zonde en jammer. En ze hebben dus ook aangegeven van dat zij in ieder geval geloven dat hij inderdaad een oprechte fout heeft gemaakt. Maar ja, dit
dat
zijn
het niet opzettelijk was.
Ja, precies. Ja, en dat dit gewoon de consequenties zijn. En volgens mij zijn we daar ook nog in gematst. Want als blijkt dat je opzettelijk iets zoiets hebt gedaan, dan ben je helemaal de klos. Dan ben je 2 of 3 jaar eruit.
Ja.
Maar ik zit nu vooral met Onana, jongen. wat heb je nou gedaan? Zo stom vind ik het van hem.
Ja. Maar Josie, jij bent een vrouw. Jij weet het meteen wanneer een man liegt. Dat is jullie specialiteit.
Ik weet niet of ik het eens ben met deze stelling. Ja, ik heb geen idee. Het klinkt zo dom. Maar ja, ik heb ook gewoon echt te weinig verstand van doping. En ik heb ook meerdere fases doorlopen, net zoals jij, Finn. Eerst heb ik als een soort kind huilend op de grond gelegen met het is allemaal niet eerlijk en UEFA en het is toch buitenproportioneel. En dat twitterde ik ook lekker in de emotie. Maar toen werd ik eigenlijk best wel snel teruggefloten door mensen die met name betrokken zijn in de schaatswereld, maar ook de wielersport. Die mij er in eerste instantie laten ook opwezen van 12 maanden is eigenlijk nog best wel heel mild. Want je kunt ook, als het echt volbewust is, geloof ik 4 jaar. En dan, een jaar is in ieder geval de minimale straf. Dat klinkt in de voetballerij natuurlijk heel lang, omdat het gewoon echt een hele lange periode is.
Maar de genade, omdat het onopzettelijk zou zijn, die zit daar al in. Daarom krijgt hij slechts een jaar.
Ja. Maar ook Lisette van der Geest, die zou ik op Twitter van bekijken, ook eens door een andere bril. Als jij sporter bent, die zich helemaal uit de natraint, in alle eerlijkheid, dus zonder doping, en die dan dus benadeeld wordt door iemand die net even wat harder schaatst, wel met een pilletje of een snuifje of god mag weten wat.
Ja.
Nou, en dat zette me ook aan het denken, dat ik dacht, ja, dat is ook zo. En we moeten doping ook, we moeten dat ook niet te licht opnemen. Dus ja, het is, we weten het niet of Onana de waarheid heeft gesproken. Dat zullen we ook nooit weten. Ik kan het me gewoon niet voorstellen.
Nee, we moeten in
zo'n goede keeper is. Maar goed, aan de andere kant, ik ken die hele wereld van doping ook niet. Dus
nee.
Ik kan het me misschien ook niet voorstellen, omdat het heel ver van mijn bed, het echt zo ver van mijn bedshow is.
We moeten wel eerlijk zijn dat Onana op een aantal punten wel de schijn tegen heeft. Hè? Dat hij dat dit een middel is dat erom bekend staat dat je er dopinggebruik mee kunt maskeren. Omdat het een vochtafvoerend middel is. Je gaat er enorm van plassen. Mm-hmm. En daardoor is een eventueel middel in je bloed sneller verdwenen.
Okay.
En het was, hij zag een dopingcontrole niet aankomen ook. Omdat het niet een vast moment was voor een dopingcontrole. Het was een zogeheten out of competition. Eigenlijk verrassingstest. Ja. Min of meer.
Dat vond ik dan wel weer geinig. Want de UEFA geeft dan wel aan dat ze komen. Of komen ze echt aankloppen van jongens, we zijn er. Ik kan me niet voorstellen dat je in één keer voor de deur kan staan bij de toekomst van, hey, we komen testen met z'n allen.
Ik sluit dat echt niet uit, hoor. Nee, zeker niet. Ik bedoel, het is toch net een beetje de Belastingdienst die gewoon komt, die gewoon aanbelt en zegt, hoi meneer Pot, u bent ZZP'er, ik kom even in de boeken kijken.
Ja.
Maar juist dat verrassingseffect, daarmee voorkom je natuurlijk dat die sporters op een gegeven moment zo geslepen worden dat ze precies weten hoe ze het moeten uitdokteren met die middelen in en uit hun bloed. Ik bedoel, er zijn mensen die dat hartstikke goed weten.
En dat kunnen timen, dan weet ik, en, moet ik het nu doen. En,
maar dan zullen ze wel iets van inside information hebben dat Ajax dan wel op de club is. Want als iedereen al vrij heeft, toevallig heb je alsnog een probleem.
Ja, het zal niet bij hem thuis geweest zijn. Nee. Dag mevrouw Onana, is uw man thuis?
Ja.
Ja,
ik moest ook al lachen om, dat las ik dan ook op Twitter, dat iemand het had over de finale van 96, of daar dan ook nog even naar gekeken kon worden door UEFA.
Ja.
Juve.
Met betrekking tot Juve en de doping.
Ja. Maar goed, aan de andere kant vind ik dat ook alweer, dat ik heb dat ook geretweet door in mijn emoties van, hey Juve, mag ze prijs wel houden? Maar toen zat ik dus nog in die fase dat ik huilend op de grond lag en daarna trok ik een beetje bij en toen las ik ook wel wat verstandige dingen daarover. Maar weet je, het staat totaal los van elkaar.
En als je op die manier door gaat draven, dan moet je ook zeggen, als we de Juve uit 1996 nog een keer onder de loep gaan nemen, dan moet je ook de pilletjes van Dr. Rowling in het begin van de jaren 70 onder de loep gaan nemen.
Ik wilde net zeggen.
Komt Ajax er ook niet onbeschadigd vanaf met zijn 3 Europa Cups. Laten we dat maar gewoon laten zoals het is. Het verleden is het verleden.
En onder de streep is het gewoon verschrikkelijk. Het is voor Onana verschrikkelijk. Of hij het nou wel of niet bewust heeft gedaan. Al heeft hij het bewust gedaan, vind ik het verschrikkelijk voor hem. Dat hij zich daartoe blijkbaar aangetrokken voelde. En als het niet is gebeurd, dan spreekt het voor zich waarom.
Ja. Heel pikant is in elk geval dat Ajax, bij eigenlijk Van der Sar, dit vanaf oktober al wist dat dit speelde. En dat er ook is geopperd van, eigenlijk is dat het achterhouden van koersgevoelige informatie, terwijl Ajax een beursgenoteerde onderneming is. Dus dat is ook nog eens een keertje een heel saillant soort. Daar zit een vreemd verhaal achter eigenlijk, hè, dat Ajax dit al zo lang wist.
Ja, en had Ajax in deze transferperiode die net is afgelopen iets moeten doen met deze informatie?
Een keeper halen.
Ja.
En daarmee toegeven dat ze de buis zagen hangen.
Ja, precies. Dat zeg je, dat verwoord je goed. Want iemand zei ook tegen mij van ja, maar dan geven ze toe dat Onana doping heeft gebruikt. Of in ieder geval een fout heeft begaan. Daar ben ik dan weer niet mee eens. Maar ja, met Scherpen en Stekelenburg is het nou niet heel zeker wie moet gaan keepen. En dat zegt misschien genoeg over het niveau wat ze allebei hebben.
Als in...
Misschien geen... Van der Sar zelf ambities.
Ja, Van der Sar grapte al. Ze hebben geen vinkje achter mijn naam gezet.
Maar ik vind dat wel een hele goede vraag. Waarom Ajax in godsnaam niet gewoon... Ik bedoel, hoezo je geeft toe dat hij doping heeft gebruikt? Nee, anticipeert
op de situatie.
Op iets wat er gewoon aan gaat komen vanuit UEFA. Ik bedoel, het scheelde ook 4 dagen of zo.
Ja.
En wie hadden ze dan kunnen halen? Hebben jullie een naam? Ik bedoel, ja, hoe heet die van Twente? Je wel Drommel? Maar...
Ja... Goeie vraag.
Het was ook niet zo 1-2-3 keeper die in me opkwam. En ik zit er ook niet zo heel goed in. Maar waarvan ik dacht, die hadden we dan echt moeten halen.
Nee.
Behalve Drommel dus misschien. Maar...
Nee, ja, goeie vraag. Varela, die is inmiddels al weg. Maar ik weet niet of ik daar ook zo blij mee was geweest dat die op goal had gestaan.
Nee,
goeie vraag. Maar daar zijn, hoop ik, wel allemaal lijstjes voor bij Overmars.
Ja.
Dus die had het misschien wel geweten.
Even kijken naar de twee die we wel hebben. Stekelenburg en Scherpen. Het ziet er naar uit dat de keuze in eerste instantie op Stekelenburg zal vallen. Hè?
Ja.
Maar wat vind je daarvan?
Ik vond het wel heel opvallend dat Van der Sar daar eigenlijk al zo uitgesproken over was. Want die zei in het interview al van... Nou, we hebben alle vertrouwen in Stekelenburg en die gaat het goed doen. En Scherpen werd zijdelings ook wel genoemd. Kotarski ook een keeper van Jong Ajax. Maar daaruit bleek inderdaad dat Stekelenburg 99% zeker onder de lat staat. Ja... Die Stekelenburg heeft wel zijn beste tijd gehad. En we hebben hem gezien tegen... Wat was het?
AZ in de beker.
Ja, AZ in de beker. Nou ja, wel zijn doel schoongehouden. Maar niet omdat hij katachtig 3 keer naar de kruising dook. En er zat ook nog een momentje bij van die afgekeurde goal. Dat zag er ook allemaal niet heel flexibel uit. Dus ik vrees het ergste. Ik zou misschien zelfs wel eens kiezen voor Scherpen, als ik eerlijk ben.
Ja, ik kijk niet zo heel erg vaak naar Jong Ajax. Dus ik zie Scherpen ook gewoon niet heel vaak. Maar Maarten Stekelenburg, dat lijkt me inderdaad ook echt niet eens in vragen of die nog goed genoeg is voor dat niveau Europa League. Als we weten natuurlijk
niet
allemaal...
Niet in vragen dat, als in...
Nee,
niet.
dat lijkt me niet. Nee. Ja, ik vind hem als tweede keeper eigenlijk al, vind ik al een wonderlijke keus. Maar goed, daar hebben we nooit echt serieus over na hoeven denken. Omdat Onana gewoon zo fit is altijd. En eigenlijk altijd onder de lat staat.
Ja.
Maar... Ja,
het is natuurlijk al heel lang policy van Ajax. Hè? Dat je een tweede keeper hebt zitten die ervaren is, wat ouder is. En niet zeurt over het feit dat hij op de bank zit. En in die categorie valt Stekelenburg natuurlijk dan weer wel.
Ja, en hij zal heus nog wel wat kunnen. Maar we weten allemaal dat Ajax ook echt meer dan eens gewoon gered wordt door die katachtige saves van Onana. Dus ja, we hebben daar gewoon echt een goede keeper nodig. Ja, ik hou wel een beetje mijn hart vast.
Wij trekken een flinke jas uit in dit opzicht. Ja. We moeten even gas geven. We gaan even naar Brobbey Gate, Haller Gate en Onana Gate. Moeten we nog even naar Promes Gate.
Tja.
Niet dat dat nou een nieuwe affaire is, maar hij speelt nog wel steeds. Transfer naar Spartak Moskou. Het leek erop dat hij afgerond zou gaan worden één deze dagen, maar het is nog steeds niet gebeurd. En dan ga je denken, Josien, wat ga je dan denken?
Dan ga je denken, lekker dan.
Gaat het wel door?
Gaat het wel door, ja. Nou ja, het kan natuurlijk met 2 dingen te maken hebben. 1, Spartak wil het echt niet. Spartak wil echt per se dat Ajax voor die mogelijke veroordeling garant gaat staan. Want dat is waar het over gaat. Andere optie is dat ze op die manier natuurlijk de prijs naar beneden proberen te krijgen. Hè? Dat Ajax zegt, nou weet je wat, 5 miljoen strik erom en dan is het jullie zorg. Dat kan, dat weet ik niet. Want die directeur van Spartak die speelt het ook wel hoog op via de media daar in Rusland.
Ja.
Maar ja, wat ik me vooral heel erg afvraag is, hoe zit dat dan eigenlijk in zo'n contract van Quincy Promes? Is het echt zo dat Ajax zoveel verlies gaat leiden, mogelijk, door wat hij mogelijk heeft gedaan?
Ja, feit is in elk geval dat de sponsors, een aantal geldschieters van Ajax, niet blij zijn met de aanwezigheid van Promes en misschien liever van hem af zijn.
Ja.
Dat Ajax daar... In mee lijkt te willen gaan door hem te verkopen. Maar Spartak weet dat natuurlijk ook, dat Ajax het liefst van hem af wil.
Ja, nee, klopt. Misschien heeft Spartak ook wel wat Josien al een beetje aangaf, dat ze toch een beetje spelletjes spelen. Ajax heeft nu ook Idrissi gehaald. Dat weten zij natuurlijk ook. De kosten stapelen zich op. Het mogelijke verlies zit in de ooghoek. En dat Spartak ook denkt van, joh, we laten Ajax gewoon even zwemmen. En we zien wel wat er uitkomt. Als hij komt, is het leuk. Zo niet, dan zullen zij er ook niet heel rauwig om zijn. Ja, het wordt even afwachten. Maar Spartak zit in een hele fijne situatie.
En Ajax niet.
Nee.
Niet per se, nee.
Nee, dat gaat nog even duren waarschijnlijk. Want de transfermarkt in Rusland sluit pas op 25 februari. Dus ze hebben ook nog even om te treuzelen.
Ja, en zij hebben volgens mij ook nog heel veel financiële zorgen zelf. Dus volgens mij is dat qua garanties en zo is dat ook allemaal niet het makkelijkste verhaal.
Dus, ja, dat was de eerste hiccup. Maar daar heb ik in de meest recente ontwikkelingen hoorde ik daar dan weer niets over. En konden ze wel gewoon met 9 miljoen plus nog wat over de brug komen. Okay. En ze schijnen Rusland ook niet per se wakker te liggen van eventuele imago-schade. Volgens mij had de zoon van Dirk Sauer daar iets over gezegd bij ons in de krant. Ja, ik ben heel benieuwd of dat... Maar willen we hem kwijt? Dat nu ook Haller niet... ik bedoel, hij is natuurlijk geen spits. Maar willen we Promes kwijt? Hoe staan jullie daarin?
Menno?
Je speelt de bal even door.
Ik zou hem wel kwijt willen. Vind?
Want?
Nou, er komt heel weinig meer uit. Hij lijkt erg vast te zitten. Zowel qua vorm als met deze affaire op zijn nek. En die twee versterken elkaar natuurlijk ook. En ik zie met de aanwezigheid van Kudus en Tadic en Anthony en Neres en Haller ook in de competitie. Ik zie eigenlijk bijna geen natuurlijke plek meer voor Promes vrijkomen.
Nee.
En dan is het natuurlijk wel een te dure kracht om op de bank te hebben zitten. Zeker als je weet dat hij bij zijn invalbeurten dan ook nog eens een keer weinig gaat brengen.
Ja.
Maar wat vind jij?
Ik sluit me helemaal aan bij jouw woorden. Nee, ik ben het met je eens. En misschien zelfs, dat is wel heel ver gezocht, maar misschien is het voor Oranje op het EK ook wel zo lekker dat hij daarheen gaat. En misschien daar gewoon weer zijn oude vorm kan herpakken. Want ik zie het bij Ajax niet gebeuren. En voor Oranje zou het wel heel fijn zijn als hij in een ander systeem met waar Oranje misschien gaat spelen aankomende zomer, dat hij daar weer waar hij denk ik beter bij gedijt ook, dat hij daar weer zijn oude spel kan oppakken. Want het is in de basis wel gewoon een hele goede speler. En als hij heel in vorm is, dan is dat echt een aanwinst.
Ja, ja.
Maar goed,
we wachten dit af. Het gaat. Waarschijnlijk uiteindelijk wel gebeuren. De vraag is alleen hoe diep Ajax moet gaan om hem kwijt te raken.
En vinden jullie dan dat Ajax hem voor... Want ik ben hem echt liever kwijt dan Rijk op dit moment. Want ik vind dat hij echt heel weinig toevoegt aan de selectie. En daar hebben we veel betere spelers. Maar vinden jullie dat Ajax hem voor... Nou ja, met korting bij wijze van spreken zou moeten laten gaan voor 4 of 5 miljoen. Om dan maar van hem af te zijn.
Gaan we dit spelletje weer... Ja, ik denk van wel. Ik denk dat je je verlies moet nemen en moet pakken wat je pakken kan.
Het is al groot verlies, hè? 12 miljoen, want we hebben voor 17 miljoen gehaald.
Ja.
Nou ja, ik...
Maar hij heeft ook wat... We vergeten daarin misschien wel weer dat hij ook wat heeft opgeleverd. Want het eerste jaar in de Champions League hebben we ook goede resultaten geboekt door hem. En dat kan je niet... Dat moet je dan ook een beetje van die transfersom afhalen, zeg maar, aftrekken.
Ja. Heeft zijn waarde gehad, maar is nu vervangbaar.
Ontzicht wordt ook af en toe wel een beetje vertroebeld door opportunisme. Dat is ook wel, ook wel zo.
Ik wil nog even naar een laatste hersenbrekertje. Als we het even hebben over ex-Ajaxiden in het buitenland. We hebben Frenkie de Jong, zien we heerlijk opleven bij Barcelona. Ziyech heeft een interview gegeven in Engeland, waarin hij voor het eerst ook zelf eigenlijk heeft benoemd dat hij een beetje tegenvalt tot nu toe, maar er wel alle vertrouwen in heeft dat hij zijn Ajax-niveau weer gaat halen. Maar het opvallendste verhaal in het buitenland is op dit moment misschien wel de vorm van Noah Lang bij Club Brugge. Brugge heeft het al in euforie geroepen dat ze aan hem misschien wel 30 miljoen gaan verdienen. Als hij zo doorgaat met geweldige dingen doen. Hadden we hem moeten laten gaan, vragen Ajaxiden zich dan al snel af. Josien, wat vind jij?
Ik vind het sowieso een hele grappige discussie om te volgen. Het is eigenlijk een discussie die ik met gewoon popcorn op mijn schoot volg. Ik zag ook gisteren die Blanke Bagarde twitteren van iets over van dat het hem deed denken aan Neymar in zijn tijd bij Santos. Dat hij ook tegen een paar boeren en vissers moest spelen. Ja, ik ken die Belgische competitie niet echt, maar ja, ik geniet wel echt van die filmpjes van... Ik volg Club Brugge ook op Instagram. Ze hebben een hele actieve social media afdeling. En volgens mij zijn ze helemaal idolaat van hem. En wat ik wel interessant vind daaraan, is dat ik ook het idee heb dat hij heel erg goed vaart op die positiviteit. Op het feit dat hij dus op handen wordt gedragen, dat hij alle ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Hij heeft natuurlijk een beetje een excentriek, tussen aanhalingstekens, karakter.
Lastig.
Meer gewoon, hij is gewoon heel eigenzinnig type natuurlijk eigenlijk. Hij praat een beetje anders dan de rest. En dat werd volgens mij bij Ajax nog wel eens lastig gevonden. Hè? Dat het geen jongen was zoals wij de meeste mensen dat graag zien. Maar dat ze hem bij Brugge waarderen ze hem gewoon heel erg om hoe die is. En vooral omdat hij ook gewoon heel veel goede dingen laat zien op het veld. Dus ik vraag me wel af van, was hij ook zo goed geweest bij Ajax als hij misschien wat meer waardering had gekregen van de trainers en wat meer vertrouwen. En maar ja, we hadden het net al over, ook met Brobby. Weet je, het hangt soms zo op zo'n moment, ja, dat die doorbraak, dat. Ja, ik geniet van hem om hem nu zo te zien. En ik had heel graag gezien hoe hij dat bij Ajax ook had gekund.
Ja, zijn vader zei vandaag in de Volkskrant dat hij nog altijd ervan overtuigd is dat Noah gaat slagen bij Ajax.
Nou, laat dat hopen.
Dan moet hij teruggekocht worden.
Ja.
En dat zal niet gratis zijn.
Nee.
Is dat een optie voor de toekomst, hoop je?
Op dit moment is dat gewoon niet realistisch. Dus ik weet niet. Ik vind het dat hij naar Brugge is gegaan, het wat gewoon vooral steekt, is de deal die er omheen zit. Dat ze een verplichte optie tot koop hebben voor 6 miljoen euro. Ja, dan kan je zeggen, het is makkelijk lullen achteraf. Maar ik was er wel van overtuigd dat Noah Lang meer in zijn mars had dan die afgelopen seizoen bij Ajax liet zien. En in de voorbereiding vond ik hem ook een van de jongens die er echt met kop en schouders bovenuit stak.
Leek echt ook volwassen te zijn geworden.
Ja, en tuurlijk, er zijn incidenten. En wat er bij Telstar was gebeurd, dat is ook niet iets wat op zichzelf staat. Dus ja, er zijn wel dingen wat Josien ook aangeeft, waarvan je kunt zeggen van ja, misschien was de match gewoon niet goed genoeg. Ik denk van wel, en ik denk dat Ajax hier wel een groot verlies heeft geleden, ja.
Ik denk dat we ook gewoon echt moeten balen van het feit dat hij die verhuurperiode bij Twente niet af heeft kunnen maken. Want dat was natuurlijk ook echt zo'n club waar hij gewoon net zoals Tjerny en Danilo, weet je, ook een beetje het mannetje kon zijn, maar ook volwassen kon worden met een goede trainer.
En makkelijker terughaalbaar was geweest dan hij nu is.
Ja, en makkelijker terughaalbaar. Want dat was nu natuurlijk ook niet. En nu was het eigenlijk weer aan de orde van, ja, gaat hij dan weer een jaar zo met je klungelen bij Ajax? Wel niet in het eerste.
Ja.
Nou, ik ben in ieder geval gewoon echt ontzettend blij voor hem dat hij bij Brugge zo slaagt. Dat vind ik gewoon echt leuk om te zien.
We gaan even heel kort nog vooruitblikken, jongens. Zaterdag moet Ajax naar Almelo, naar Heracles.
Almelo.
Maar daarvoor staat natuurlijk een grote wedstrijd Ajax-PSV in de beker. Dat is op woensdag. Is dat fijn of juist niet fijn dat die wedstrijd na zo'n ongelofelijke chaosweek nu op ons afkomt? Finn, wat vind je?
Dat hangt misschien van de uitslag af. Ja, het is misschien een heel stom antwoord.
Over optimisme gesproken.
Maar als je verliest, dan zak je helemaal weg in de drap. Win je hem, dan is misschien alles wat afgelopen week zich heeft afgespeeld, dan kan je dat misschien weer in contrast zien. Dus ja, heel vervelend antwoord, maar dat ligt misschien aan de uitslag. Maar ik denk
gelul achteraf. Achteraf gaan we dat bepalen.
Ik denk dat het geen invloed zal hebben op aankomende woensdag. Ik denk dat Ajax gewoon gaat winnen.
Ja. Was jij blij dat Ajax-Utrecht niet doorging? Was dat voor Ajax gunstig, Josien?
Nee, dat denk ik niet. Nee,
ik had hem ook liever gespeeld zien worden, geloof ik.
Ja, al was het maar voor mezelf. Want ik geniet echt ontzettend van die middag voor de tv met voetbal. Maar nee, ik denk dat Ajax het heel goed had kunnen gebruiken om na die P-week om gewoon even lekker op het veld te laten zien wat ze kunnen. Utrecht was ook nog een goede tegenstander geweest. Maar ik denk het nu eigenlijk hetzelfde tegen PSV. Ik denk dat het heel fijn is dat we woensdag alweer moeten spelen, niet pas zaterdag.
Met Haller.
Met Haller, inderdaad. Wel zonder Onana, helaas. Maar het is ook nog de beker. Dus we kunnen wel kijken of Stekelenburg het een beetje kan. En PSV is ook niet zo sterk. Dus ik ga voor een 2-0 overwinning. Gewoon lekker ballen thuis.
2-0 overwinning, vind je?
Ja.
3-0.
3-0, oké. Okay. Nou, ik ga er precies tussenin zitten. 2,5 tegen 0. daar gaan we voor. Ik dank jullie voor je komst. We gaan de sneeuwstorm weer in.
Yes.
Dankjewel voor het komen, Josien Wolthuizen.
Niets te danken.
Dankjewel voor het komen, Finn Dekker. Ajax-PSV op woensdag. Heracles-Ajax op zaterdag. We gaan er over een week weer over praten in een nieuwe aflevering van Brani. Tot volgende week.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.